Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein gelul.
2-0, 7-1, 2-0, 3-0, 3-0, 2-0, 2-0, 3-0, 0-0, 1-0 en 1-0. Het zijn alle uitslagen van Feyenoord in eigen huis tegen PEC Zwolle. 11 gespeeld, 10 gewonnen, 1 gelijk en een doelsaldo van 26 voor en 1 tegen. Met ook nog eens de kennis dat het huidige Zwolle allerlaatste staat in de competitie, was het vrij veilig om zondag een overwinning te voorspellen voor Feyenoord. Het werd uiteindelijk 4-0. Solide overwinning. En door. Toch niet. Na de wedstrijd ging het namelijk amper over de pot zelf, maar werd er vooral gesproken over het woord kampioenskandidaat. Ingeleid door een kleine verspreking van Slot werd het gespreksonderwerp van de dag de vraag of Feyenoord nu wel of geen kampioenskandidaat was. Van Hanegem vond in het AD dat we op basis van de eerste helft wel kampioenskandidaat zijn. Marciano Vink en Kees Kwakman vonden bij ESPN dat we nog geen echte kandidaat zijn. En Van der Vaart wilde er bij de NOS niks van weten en gelooft niks van de titelkansen van Feyenoord. Heel eerlijk, het kan me weinig bommen wat de buitenwacht besluit wat het nu wordt. De gemiddelde Feyenoorder weet echt wel dat we niet de Polonaise hoeven te lopen na een thuisoverwinning tegen Zwolle. Die overwinning is namelijk zo goed als een zekerheidje. Laat ons maar lekker genieten van de huidige prestaties. Het feit dat kampioenskandidaat-discussie überhaupt gevoerd wordt is al een dik compliment. Zeker als je weet waar we vandaan komen. Dus terwijl de mediamannetjes uitvechten of we nu wel of geen kampioenskandidaat zijn, richt ik me veel liever op Arne Slot en zijn staf. Arne, bedankt voor de geweldige ommekeer van onze favoriete club. Ga vooral zo door. Dan zien we vanzelf wel of we kampioenskandidaat zijn. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein gelul.
Ja, je was me bij die eerste zin een beetje, was ik het helemaal kwijt.
Ja,
je wachtwoord aan het opnoemen was.
Nou, dat zou dan wel een heel lang en complex wachtwoord zijn. Maar het is misschien wel een idee voor de inspiratie. Want ik had het niet zo scherp dat wij eigenlijk zo makkelijk en zo dik altijd van Zwolle wonnen. Maar dat, ja, je zag het aan de resultaten. Ja. Dat ging eigenlijk heel erg eenvoudig.
Thuis, hè? Thuis, ja.
Thuis, zeker. Maar goed, we gaan het in deze podcast uiteraard over die wedstrijd in Zwolle. En nog heel veel meer hebben met mijn kompanen. Ik zit hier met Rob.
Ja, goedemiddag, avond, ochtend.
En ik zit hier ook met Robin.
Vrienden van mij.
Ja, vrienden van jou, ja.
Dit is de eerste keer volgens mij, sinds heel lang in ieder geval, dat ik naast Robin zit.
Fysiek, ja.
Ja, hartstikke leuk trouwens. Ja,
als je eigenlijk de put onder Misha opentrekt en heel diep graaft, dan kom je mij tegen.
Ja. En daar is hij.
Ja. Dan ben jij er nog een keer, maar ik zie hier een klapblok nou. Dat is niet
moet je
niet
zeggen, dan kan het alleen maar tegenvallen. Oh.
Ja, er zijn heel veel aantekeningen gemaakt.
Per minuut.
Die zijn onder andere gemaakt over de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Ja. Voordat we inhoudelijk die wedstrijd induiken, was ik even nieuwsgierig. En dan richt ik me met name toch richting Rob. Mm-hmm. Van ja, niet in het stadion. Hoe was je gevoel vooraf rondom het feit dat we dus niet naar het stadion mochten?
Nou, heel eerlijk. Ik ben er best wel verdrietig over.
Ja.
Maar oprecht.
Ja.
Het is er zit geen overdrijving in. En dat weten de meeste mensen die ons wel eens luisteren natuurlijk ook wel. Dat ik echt voor mij is het echt een dag en een moment in de week. De Kuip, Varkenoord van tevoren. De gezelligheid, de vrienden die ik dan weer zie, mijn oom die ik dan weer even kan spreken. Waar het eigenlijk 90% van de tijd ook helemaal niet op zo'n Varkenoord over Feyenoord gaat.
Nee.
Maar gewoon.
Het staat gewoon centraal voor de ontmoeting van fijne mensen om je heen.
Lekker op de tribune staan, tuurlijk. Biertje drinken en dan naar de Kuip en daar weer verder. En hopelijk, dit seizoen zeker, vaak heel leuk Feyenoord kijken. Ja, en dan nu weet je gewoon dat je om 2:30, 2:30 de tv aan kan zetten op ESPN. En dan gaat kijken in een leeg stadion.
Want je appte vlak voor de wedstrijd van, joh, ik heb hier ook gewoon echt geen zin in.
Nee, ik natuurlijk, we gaan het zo over de wedstrijd hebben. En dat veranderde natuurlijk wel redelijk snel. Ik ga nog één grappig ding zeggen trouwens straks over wat ik wilde appen. Ik denk een halve minuut voordat het 1-0 werd.
Ja.
Zwolle begon namelijk niet eens heel slecht.
Nee, die begon er vrij aardig.
Ja,
en toen wilde ik al gewoon in Almen ook mijn frustratie dat we er allemaal niet bij kunnen zijn. Wilde ik al zeggen, ja, zie je wel. Dit gebeurt er dus als er geen publiek zit. Ik was echt al in die modus. Nou ja, dat heb ik gelukkig nog net niet verzonnen. Want ik was het echt al aan het typen. En toen scoorde Linzen. Nou ja, ik vind het verschrikkelijk om zo naar Feyenoord te moeten kijken. Zeker in deze fase. Weet je, vorig jaar was ik vaak wel blij. Dat ik denk, nou, ik ben weer opgelucht dat ik er niet heen moest.
Ik ben weer een paar uur van mijn dag geschript. Ja.
Maar nu is het totaal andersom natuurlijk. Ook omdat je natuurlijk die hele periode hebt dat het al niet mocht. Ja, ja. Ik vond het zo'n verademing om weer te gaan. En nou ja, goed.
Herken je dat, Robin?
Tuurlijk. Je bent eigenlijk gewoon weer warm gemaakt met niks. Je hebt weer een aantal wedstrijden gezien. Ik zit er natuurlijk nu ook altijd bij jullie. Op
QQ.
Ja. Het is toch, ja, maar mijn hart brak ook echt een beetje. En ik heb het natuurlijk donderdag over gehad in de donderdagpodcast.
Ja.
Weet je wat ik nou wel echt goed vond? En ik weet dat er twee verhalen zijn en dat dit echt aan twee kanten belicht moet worden. Maar ik vond wel heel goed dat Slot zich ook daar wel een beetje over uitsprak. Dat hij het gewoon, toch niet echt voelde. En dat hij toch echt de logica niet achtervond. Ik had wel verwacht.
Oh, je hebt persconferentie vooraf, bedoel je? Ja,
ik had toch wel verwacht. En dat is nou eenmaal de voetballerij. Die schuilen zich achter alles en die hebben nul mening. Ja, ik vond het wel heel fijn dat hij dat toch even uitgooit.
Hij heeft voor voetballerij nu wel een duidelijke mening. Hè, de KNVB
maar KNVB is een geheel individueel. Hebben ze vaak geen mening.
Nee, maar weet je wat wel is? En dat was ook mijn kritiek op jullie in de afgelopen donderdag podcast. Is wel lekker hè, dat ik dat gewoon niet op de microfoon aan had. Maar ik heb het jullie ook.
Is ook mijn laatste.
Ik heb het jullie ook. Nee. Het land staat wel in de brand. Dus er moeten besluiten genomen worden. En of dit dan het juiste besluit is, nou, daar durf ik ook nog wel met vraagtekens bij te zetten. Maar een soort van wat de voetballerij nu heel sterk doet, te zeggen van dit is niet eerlijk, punt. En dan niet soort van met het idee of oplossing komen wat dan wel eerlijk is.
Ja.
En ik denk nu dat in zo'n tijd dat alles dicht gaat en alles moeilijk is, ja, dan kunnen we zeggen, we willen naar ons geliefde voetbal. En natuurlijk wil ik ook naar het stadion. Ik baal er gigantisch van en ik vrees voor wat er gaat komen, want de cijfers zijn allemaal niet goed. Maar dan denk ik, we moeten allemaal een beetje op de blaren zitten. En ja, ik vond alleen wat ik het meest vermoeiende vind van het verhaal, dat eerst Feyenoord vrijsteller was, volgens mij PSV ook.
We gaan
echt niet spelen zonder publiek. Ja. En vervolgens wordt er een lap met geld voorgehouden door, denk ik, Den Haag. En ineens is alles prima en we voetballen, want we willen toch gecompenseerd. En dan denk ik, dat voelt niet. Dan weet je wel weer hoe het staat en hoe belangrijk we zijn.
Ruggraat van de tuinslang.
Ja,
we worden gemist.
Maar goed, dat was de inleiding. Daar hebben we donderdag nogmaals ook wel over gehad.
Want op de wedstrijd was het niet heel veel aan te merken.
Ik wou zeggen, uiteindelijk werd ik ook
op de eerste paar minuten. Nou, want wat jij zegt, Rob. Ik was onder de indruk van Zwolle het begin. Ik dacht, die komen te voetballen. Druk zetten op onze verdedigers. Ja. Feyenoord kwam er niet echt aan te pas. Maar de eerste beste counter en... Nou, Zwolle is neergestort als een vliegtuig die geen vleugels meer had.
Nee.
Het was...
Goeie vergelijking.
Ja, ik begon eraan.
Die stort er wel vaak neer.
Ja, dat gaat echt niet vaak goed.
Er is geen spel tussen te krijgen.
Nee, maar ik moest denken aan deze... tijdens die wedstrijd, wat ik zeg, ze begonnen wel aardig. In ons eerste seizoen, voor de mensen die diehard luisteraars zijn en vanaf het eerste minuut erbij zijn, hadden we op een gegeven moment een wedstrijd tegen Rode JC, waar een Roel Brouwers in het veld stond.
Ja.
Dat is iemand om rekening mee te houden.
Nou, dat hield Jurgensen niet. Jurgensen die dacht, weet je wat, ik kan doen en laten wat ik wil in deze wedstrijd. Feyenoord won die wedstrijd met 5-0.
Ja.
En na die wedstrijd besloot Roel Brouwers, misschien is het goed als ik gewoon stop met voetbal.
Ja, dat is schitterend.
En ik zat die wedstrijd tegen Zwolle te kijken en ik zat te denken, welk van de 11, want het waren er bijna 11 die ik kon aanwijzen, gaat na deze wedstrijd besluiten om ermee te stoppen.
Want er waren
echt een paar die echt zo gigantisch slecht
waren. Ik weet wel één. Die stond niet in het veld, maar die was wel in de Kuip.
Ja, Bram van Polen. Maar die,
ik denk dat die gekeken heeft en ik hier ook niet bij hoor.
Die dacht, ik ga dit niet doen. ik ga mijn vervroegd pensioen uitstellen. Ik ga nog niet spelen.
Nee, ik denk dat er ook eentje kan solliciteren als orthodontist. Die Nakayama, die heb een kutmiddag gehad. Dat is toch ongelooflijk.
Ja. Ja, maar
Rob zegt net dat hij er geen zin in had. Maar ik denk dat hij nooit meer zijn voetbal vroeg naartoe.
Maar dat is dus het mooie. Zwolle heeft dus 3 kansen gekregen voor spelers die niet per se goed in de wedstrijd zijn. Want ook die rechtsback, die Van den Berg.
Die zou ik noemen anders.
Van den Berg, maar Kenneth Paal, die deed ook een aardig kost als Lamproe. Zou ik ook wel voorzichtig durven nomineren.
Die heeft echt niks
maar verdedigd. Maar goed, in ieder geval, die centrale verdediging, die kerst. Nou, nogmaals, eigenlijk de hele verdediging. Nou, in ieder geval 2 verdedigers hadden een kans om uit de wedstrijd te gaan. De een zonder tanden, de andere met een bloedneus. En er was nog een spits met een bloedneus.
Ja.
Maar ze bleven allemaal staan. Ja, ik denk, ik had het wel geweten. Ik had gezegd, weet je wat, wissel me maar met mijn bloedneusje.
Ja, ja.
Ik zou echt voor de rest van het seizoen een sabbatical nemen.
Nee, maar Zwolle was echt onthutsend slecht. Daar tegenover staat wel een Feyenoord wat ik echt zeg, heel goed vond voetballen. Want het gaat steeds over hoe slecht Zwolle was. Maar de andere kant was ook gewoon dat Feyenoord zo superieur en sterk was.
Weet je wat het is? Ik wil niet gelijk naar de tweede helft gaan, maar het laat wel zien dat als je expres op 60 of 50% gaat spelen, dat je nog steeds geen kind aan Zwolle hebt.
Dan
heb je
daar komen we straks nog wel op over die tweede helft. Ja, dat, ik wil dat, eerst dat even focussen op de eerste helft. Van, ik zal gewoon nog eens terug te kijken en terug na te... Wie was nou jullie uitblinker?
Ja, ik geniet... makkelijk omdat hij nu weer twee keer scoorde ook. Maar ik geniet wel van dat opjagen begint bij Linssen. En op een of andere manier heeft hij zijn timing... En ook om de rest mee te krijgen blijkbaar. Want die anticipeerde ook op.
Zeker.
Om mee te gaan drukken. Ja, en dan kan je denken... Ja, hij heeft misschien 9 van 10 keer de bal niet... Maar het is wel iedere keer gewoon Lamproen die een lange boom moet spelen. En zijn de bal dan weer daardoor weer kwijt.
Ja.
En dat vond ik zo lekker om naar te kijken. Maar ook,
ook die loopactie van Linssen bij zijn tweede goal. Hoe die zeg maar van rechts voor die man kruist.
Heel trouwens, de 3-0 was dat, hè?
Ja, dat was de 3-0.
Vond ik de mooiste goal die erbij zat.
Ja, maar dat de haas van Senesi. En dan Sini, hoe die... Alles klopte weer. Echt zo goed. Het was echt... Maar ook die loopactie van Linssen, die wordt onderschat. Want het gaat allemaal over die bal.
En dat is zo leuk aan hem. Want je zou denken...
Die lag in het goal. Die moet echt
zo goed. Hij schoot ook volgens mij bewust in de verre hoek. Zeg maar een soort tegen de looprichting van die Nakayama in.
Zo slim, Linssen.
Ja.
Maar ook een heel klein... Ja, het is niet eens een duwtje. Maar het is gewoon aanraken ongeveer dat hij uit balans raakt. Of even de weg kwijt is, die verdediger. Dat heeft hij natuurlijk in de Conference League ook al een paar keer gedaan.
Ja.
Ook met een VAR. Het is ook te licht om hiervoor af te fluiten. Ja. Maar hij gebruikt het nog steeds, zelfs met een VAR, zo vaak zo super slim.
Ja, het is echt een slim.
Kun je nu 1, 2, 3 iemand noemen die dat ook heeft gehad bij Feyenoord?
Zo slim? Ja, daar zit je me een beetje on the spot. Ik denk dat Dirk Kuyt wel... Nou, eentje die ik wel misschien totaal ander soort speler, maar wel Pierre van Hooijdonk. Want die zocht altijd zo het contact rond de 16. Dan liet hij zich met een pocketje liet hij zich op de grond vallen.
Maar kijk, bijvoorbeeld de meest legendarische goal die van Hooijdonk ooit gescoord heeft. Die kopbal van Elmander.
Ja.
Ja, die zet ook gewoon af op de verdediger.
Ja, ja
maar heel kort. Ja, maar daardoor komt hij wel nog een half meter hoger.
Ja. Precies, ja. Nee, dus dat was ook wel eentje. Iets ander kaliber weliswaar, maar... Ja, het is echt. Brian Linssen is zeker een smaakmaker die genoemd mag worden. Maar heb jij nog een andere speler die wat jou betreft?
Ja, ik ga dan een beetje cheaten. Maar dan, ik pak er twee.
Oh.
Ja, maar
zo kunnen we dat leuk voor Jopie dit.
Ja, nee, leuk.
Noem ik het tandem op het middenveld. Ik heb zo genoten van Uitschuss en Kuksje.
Ja, natuurlijk. Die wilde ik ook noemen, maar ik dacht, die komt nog wel voorbij.
Ja, maar ik ben kapitein open deur, hè. Ik mag dat.
Jij mag het nog. Jij mag het nog. Je bent nog in de proeftijd.
Nee, ja. Nog steeds? Ja, nee, helemaal. Ik dacht dat het mijn laatste was. Nee, maar daar heb ik zoveel genoten. Die domineerde echt het middenveld. En ook qua rust aan de bal van haar Uitschuss. Dat paasje, die fantastische assist bij van Kuksje in de 1-0, weet je wel.
Linssen, ja.
Maar ik vond vooral, Kuksje die speelt gewoon de laatste weken goed. Maar ik wilde zeggen, Arsene speelde ook gewoon de laatste weken echt goed. Maar die man heeft zoveel rust aan de bal. Als we zien wat we daarvoor hebben betaald, is dat echt een stiel.
Maar überhaupt, als je naar Trouw naar kijkt, als je naar Pedersen kijkt, als je naar Arsene kijkt. Jaan Baks valt dan nog tegen. Maar goed, als je
komt het is ook wel lekker gewoon om die op de bank te hebben, toch?
Precies, maar als je kijkt wat je haalt, voor welke prijs en hoe goed het eigenlijk allemaal presteert.
Als je er 20 miljoen voor had neergelegd, had ook iedereen gezegd, voor die spelers bij elkaar, had ook iedereen gezegd, nou, prima deal.
Precies, op basis van hoe ze meer presteren.
Als de hoofdstad dat ervoor neer had gelegd...
Had iedereen het heel leuk
gevonden. Maar, fantastisch.
Maar dat vind ik van die Uitschuss. We kwamen van een periode van Leroy Fair. Een klerenkast op het middenveld die vooral bezig was met het afbreken van aanvallen en voetballen.
En onder de bal doorkoppen.
Af en toe. Maar als je die Uitschuss... Want hij komt amper in duel. Maar dat heeft gewoon te maken omdat hij het zo goed ziet. Hij weet precies waar je moet staan. Want elke keer denk ik... Heeft hij een tweelingbroer die in het veld staat? Dat hebben we in het verleden wel eens over Jens Toornstra gehad. In de uitwedstrijd dat de tweelingbroer...
Die was trouwens ook goed, hoor.
Toornstra was ook goed. Ja. Maar Uitschuss, ik heb het gevoel dat hij overal op het veld staat. Ja. We hebben ooit een keer zo'n liedje gehad van Paul Bosveld. He's here, he's there, he's fucking everywhere. Nou, die moeten we het Noors gaan vertalen. Want voor Uitschuss is hij zeer toepasselijk. Hij is echt overal op het veld. Ik geniet gigantisch van hem. En die andere man die jij noemt, Kukju, 100ste wedstrijd.
Ja,
dat is, 20 jaar. Zou nog gewoon volledig in onder 21 mee kunnen draaien met zijn leeftijd.
Dat is zo bizar, hè, als je dat beseft.
Om aan te geven hoe goed hij is en hoe goed zijn piek omhoog is. Maar ik zat even, gewoon een vraag aan jullie. Wat is zijn beste wedstrijd in Feyenoord shirt? Want hij heeft er nu 100 achter zijn naam.
Ja, Robin, jij mag eerst. Want ik weet al, Robin, want hier hebben we het al over gehad.
Ja, dat was het vorige gesprek.
Ik vond het ook gewoon...
Jij hebt hem al genoemd, dus toen kon ik hem niet meer pakken. Dus ik neem een andere hele goede wedstrijd van hem. Maar doe jij
ik vond het ook wel... het was ook wel een speciale wedstrijd van Kuksje. Want het was de eerste wedstrijd echt als controleur op 6. Ik vond Slavia thuis, was hij echt... Stap je er echt met kop en schouders bovenuit.
Ja, het was echt een baas.
Die moet je noemen natuurlijk. Dat is geen allerbeste wedstrijd tot nu toe. Misschien met deze erbij hoor.
En ook, weet je, ook de lading van de wedstrijd, alles erbij, is gewoon top.
En wat wilde jij noemen, Robbie?
Nou ja,
als alternatief.
Als alternatief. Tof, maar... het was niet eens een hele goede wedstrijd van Feyenoord, maar wel eentje waar Kukzu het gedragen heeft, mijns inziens, was tegen NEC.
Ja.
Toch?
Dit seizoen NEC?
Ja, 25 september uit mijn hoofd.
Voor zo'n NEC was een NEC.
Ook omdat dat een wedstrijd was waar je een soort overtuiging kreeg. Hè, dat is al bijna 2 maanden geleden namelijk. Dus we waren echt nog in dat opbouwproces.
Ja.
Waarvan je dacht, ja, dit is Kukzu hoe we hem willen zien en hoe hij gebruikt moet worden. En ook dus het besef dat Slot dat bij het goede eind had.
Ja.
En ik vind het sowieso...
Maar ook compliment aan Kukzu zelf. Hè? Want de inhoud die hij nu heeft ten opzichte van vorig
het
jaar.
Is zo'n, het contrast kan niet groot. Ik kan ook echt, als je maar on the spot zou vragen, welke speler heeft binnen een, nou niet eens een jaar, maar binnen een paar maanden zo'n transformatie door, maar ik zou niemand kunnen noemen.
Jan-Arie van der Heijden.
Ja, de andere kant op.
Nee, die ging zeg maar van het eerste seizoen naar zijn tweede seizoen. Oh, ja, dat was ook waar. Een totaal andere speler. Maar oké. Okay.
Maar Kukzu echt, ja, echt hij lijkt best wel nu op Uitzenders, hè? Qua handelingssnelheid, qua positionering.
Ik had het net over Paul Bosveld. Ja, voor Kukzu gaat het ook op. Hij
is echt zo.
Ja. Maar weet je wat het ook is? Je hebt echt veel spelers die echt vertikken, hè? Een linie naar achter.
Ja, maar ja.
Het is ook echt mentaal, moet je het echt accepteren.
En het is ook weer een compliment richting Arne Slot, dat hij toch hem het inzicht heeft gegeven. Zeker. Van, joh, ja, je moet meer gaan lopen, je moet verdedigend wat meer gaan doen, maar dit is wat jij kan gaan worden. En ja, ik denk dat hij nu nog interessanter is voor Europese topclubs.
Ja,
maar, want een voetballer op die positie met die leeftijd.
Als je ook ziet hoe hij nu bij Turkije aan bezig is.
Ik heb namelijk ook nog een antwoord op die vraag die ik net zelf stelde. Het is een beetje een flauw antwoord, maar wat is nou de beste wedstrijd van Kukzu? Ja, ik ga hem gewoon maken. Zijn volgende. Want ik heb het gevoel dat ik elke week...
Mooi, anders het diep ook. Goeiemorgen.
Nee, maar het is,
werk jij bij de gemeente?
Ja. Nee, maar het is elke wedstrijd denk ik van... Hij is weer beter dan vorige keer.
Ja,
die lijn dit seizoen... Het is echt waanzinnig. Het is echt sick.
Ook wel weer spannend, omdat je denkt, ja, waar eindigt dit? Want het gaat, natuurlijk, er gaan ook wedstrijden...
Er gaat ook zo'n wedstrijd dat het wat minder wordt. Of dat er een tegenstander zegt... We gaan hem vol verdedigen dat hij niet alles kan. Want nu... Ja, deze wedstrijd was ook het was echt lui Lekkerland voor hem. Want hij kreeg alle ruimte om te doen en laten wat hij wilde. Het was echt
tuurlijk.
Vorige wedstrijden was hij ook fysiek, stond hij ook echt zijn mannetje.
Nee,
ook als hij wel in een hele kleine ruimte moet.
Hey, dan toch, de vraag die ik ook aan jullie wil stellen. Van de eerste helft hebben we zitten genieten. Ik vond Feyenoord echt heel goed.
Ja.
Tweede helft, denk ik dat menig mensen in slaap zijn gevallen. Dat was echt niet goed.
Ik heb nog een paar... Nou, niet goed. Ik heb nog... Dat was... Nee, dat klopt.
Het was echt niet goed.
Maar de eerste helft was vlijmscherp, zodanig. Alles lukte natuurlijk ook.
Ja.
Dat, ik vind het... We hebben dan al snel een handje van om dat aan de tegenstander te linken. Van, ja, maar ja, Zwolle was ook heel slecht. Was ook zo. Maar ik denk wel dat het met elkaar te maken heeft.
Zeker.
Maar ik denk serieus dat menig chef kok jaloers is op zulke vlijmscherpe messen, hoor. Qua aanval.
Mooi.
Jee, mooi. Blijf ik
wat
echt
gaan we
achter,
diep.
Man.
Wat een mooie beeldspraak.
Nee, maar dat
allemaal.
Is toch zo?
Nee, maar het is...
En de tweede helft, ja.
En dat is...
Zwolle wil echt niet meer incasseren in de tweede helft. Dat begrijp ik ook wel. Dus die speelde ook best wel wat anders.
Ja, dat is wel mijn angst. Want dat hebben we natuurlijk dit seizoen vaker gezien. We noemen RKC.
RKC'tje, ja. Hoor.
We pakken, wat is er nog meer naar Rotterdam gekomen? Sparta uit. Nou, natuurlijk die gewoon ingegraven. Deze wedstrijd was precies zeg maar, wat je wel moet doen tegen Feyenoord en wat je niet moet doen. Als je tegen Feyenoord denkt van lekker voetballen, nou, dan kom je 5 minuten leuk mee. Dan heb je eerst de beste counter, lig je achterover op je gat en dan is het klaar. Maar als je je ingraaft, dan merk je toch dat Feyenoord... Ook al heb je met die bal met Texera op de paal en nog een kansje volgens mij. Dus,
ja, mag ik het zeggen?
Ja, je mag alles zeggen.
Die viel leuk in.
Die viel van alle invallen was dat de enige voldoende. Ja. Want de rest was allemaal niet heel best wat inviel.
Vond ook wel tof wat hij achterover
zei. Ja, het is een vriend van de show. Desas hadden moeten afleggen, hè?
Ja, op Alireza. Ja.
Maar Slot zei ook... Ik snap dat je in die fase voor je eigen kans gaat.
Ja.
En waarschijnlijk had hij bij 0-0 misschien ook nog wel afgelegd ook.
Ja,
en dat is ook zo. Hè? Je staat al 4-0 voor en die tweede helft, ja, dan kan je zeggen, ja, dat is hoe je het moet doen tegen Feyenoord. Maar als 0-0 was gestaan, denk ik dat Feyenoord misschien toch al gewoon een doelpuntje had gemaakt alsnog, hoor, in de tweede helft.
Dan had je anders gevoetbald. Nu was het al een soort van een beetje met de handrem, want een paar dagen later moet je...
Precies.
En dan zeg je wat Robin, wat jij net zei, weet je, dan zie je dat je bent op 60% met dit Feyenoord, dat je op 60% tegen een Zwolle, maar zoveel Zwolles heb je in de Eredivisie helaas niet meer.
Nou, maar vergeet
want die gaan er gewoon echt keihard uit. En,
dat denk ik ook.
Ja, denk ik ook wel.
Maar ze hebben ook wel dit seizoen, hebben ze tot de 85e minuut voorgestaan in Eindhoven.
Eens.
En AZ, nou, behoorlijk goed gespeeld.
Ja, eens.
Dus ze hebben wel laten zien dat ze wel iets meer kunnen dan
ze dit. Zouden die Art Langeler moeten aantrekken.
Ja, dat zou goed zijn. Ja. Nee, maar er viel maar één ding op de tweede helft. Mag ik nou één
tuurlijk,
ding
tuurlijk. En dan gaan we naar de bakers.
Ja. Mij viel het op dat Malasia heel veel op het middenveld was in de tweede helft. Ja. En vooral in de as ook.
Ja, maar daar ga ik straks in item 2 nog wel wat over vertellen. Ja. Denk ik. Want daar heb ik wel wat interessante dingen over.
Leuk zeg, leuk.
Maar voordat we daarheen gaan, gaan we eerst naar de bakens.
Bakens in de vette.
Ja jongens, want op nummertje 3 staan een speler met een Zwolle bij Feyenoord.
Met een Zwolle bij Feyenoord.
Zat hij opgezwollen bij Feyenoord?
Ik denk wel dat ik nu al weet wie u doet.
Nou, roep hem maar dan.
Erik Botterien.
Die staat inderdaad deze week op nummertje 3. Heeft met zijn Ascoli gewonnen tegen Pordenone met 0-1. Maar wat belangrijker was, was een post die hij op Instagram na de wedstrijd zei. Was het namelijk dat het zijn 500ste wedstrijd was in het betaald voetbal.
Netjes.
Dus ik dacht, nou hartstikke leuk. Ik ben het even gaan onderzoeken.
Klopt niet.
Nee, ik kom er 22 tekort. Want ik ben eens even gaan tellen. Zwolle, 142.
Dat hij dat ook weer op gaat zoeken.
NAC, 67. Groningen, 84. Feyenoord 172 en nu Ascoli 13. Dat zijn er samen 478. Hij heeft nooit in Brazilië op het hoogste niveau gespeeld. Maar hij heeft nooit in het nationale elftal gespeeld.
Ja, maar dat kan
toch
wel betaald voetbal zijn, Brazilië?
Ja, maar heeft hij niet... Ja, maar
als je het tweede niveau is er ook betaald voetbal.
Ja, dan kan je ook hoeveel wedstrijd mee gaan tellen. Zo, dat, nee,
ja, ik weet het niet.
Ja, nou ja, goed. Ik mis er 22 wedstrijden. Ik weet niet. Maar goed, hij was er zelf heel blij mee. Het was een poverweekje, dus ik heb hem er toch ingeslipt. Ik dacht, ja, weet je, als we niks hebben. En hij heeft gewoon gewonnen. Gewoon keurige zesde plek staan ze in Italië.
Serie B, toch?
Serie B, ja. Ze hebben een klein terugvalletje. Maar ze staan nog steeds op play-off plaatsen. Dat ze play-off gaan spelen voor promotie naar Serie B. Hey, op nummer 2, toch ja, wel een Bakens regular. Mitchell Tevreden.
Jeetje,
die heeft weer een goal gescoord. Nou ja, uiteindelijk een goal gescoord. Want hij maakte een goal. Nou, het stond lang met zijn aphaal 0-0 tegen Al-Ahli.
Ja, ik wil zeggen van die voetbal. Ja, ik vergeet dat iedere keer. Hoor.
Nee, precies. En een kwartier voor tijd maakte hij een goal. Maar daar stond die vervelende grensrechter met dat vlaggetje omhoog. En ja,
die zaten wel eens.
Was over met de pret, leek het. Waren het niet dat de VAR naar ging kijken. En toen zagen ze, hij zat helemaal niet buitenspel. Goal goedgekeurd, 1-0. En uiteindelijk winnen ze met 2-0. En het is belangrijk, want nu staan ze 3 puntjes boven de degradatiestreep.
Zo,
en dan op nummer 1. En ja, jongens, ik hoorde niet wat je zei, dus ik ga gewoon door met mijn
goed zeg.
Zei. Oh, wat goed.
Ja. Echt, het is echt een goede week.
Ja, echt een hele goede week, dat dacht ik gelijk aan.
Met een fout in de baken.
Ja.
Deze man heeft een fout op zijn Instagram.
Nee, maar op nummer 1 staat wel een speler die, ja, ik heb hier, volgens mij was hij niet al te lang geleden ook in de baken, stond hij toen ook op nummer 1, want toen maakte hij zijn eerste goal in betaald voetbal. Maar deze week heeft hij gewonnen in een uitwedstrijd. Zijn tegenstanders maakten 1 goal. Zij maakten zelf 7 goals. Ik heb het over het Royal Union uit Brussel. De club van Bart Nieuwkoop, waar hij sinds afgelopen zomer speelt.
Ja, ik vind dat bizar.
Hij had eigenlijk zijn tweede goal gemaakt, waar het niet dat iemand anders buiten spel stond. Dus die was wel echt terecht afgekeurd. Want die dacht gewoon, hey, ik heb de vorige wedstrijd er een goal gemaakt. Ik ga er gewoon nog 1 maken. Nou, dat mocht de pret niet drukken, want het was in de 2e minuut. Uiteindelijk was het, bij rust was het al 1-4 met een assist van Nieuwkoop onder.
KV Oostende, toch?
KV Oostende. Uiteindelijk hebben ze met 7 goals gemaakt, eentje tegengekregen. Ze zijn nu koploper met 7 punten voor op de nummers 2. Ze hebben met Brugge en Antwerpen staan op nummers 2.
Leicester verhaaltje.
Ja, het is echt ziek. Het enige wat nadeel is van die Belgische competitie is, ja, 7 punten in België betekent
het
uiteindelijk 3,5.
Dus
uiteindelijk ben je er nog lang niet. Maar wat zij doen, en ze blijven steeds maar roepen, nee, kampioenschap, nee, gaan we niet voor, gewoon handhaving.
Beetje Feyenoord vrouwen.
Ja, misschien ook wel Feyenoord mannen, maar dat weten we niet. Maar en wat ik wil u aanraden, is nou, eigenlijk 2 dingen nog. 1 is ga de podcast luisteren waarin hij gast is in Shotcast. Dat is een Belgische podcast waarin hij zijn verhaal, waar hij ook heel veel over Feyenoord vertelt, over de samenwerking van Persie en met Kuyt en met die inworp en met nou, zijn tijd bij Feyenoord vind ik hartstikke leuk. En ik zat te denken, en ik wil daar wel werk van gaan maken. Want ik heb een beetje ingelezen in die club. Echt dat als je dat stadion ziet, 8000 man. Het is een beetje idyllisch. Het is bijna dat je denkt, het kan niet profvoetbal zijn. Ik wil gewoon een keer, ja, eigenlijk Bakens on tour. Wil ik gewoon een busje gaan huren met z'n allen naar Brussel. Daar een wedstrijdje gaan kijken van Bart Nieuwkoop met Royal Union. En daar een tripje van maken. Ja, als corona het allemaal weer toelaat. Dus het wordt al op lange termijn. Maar laten we dan gaan proberen de tweede helft van de competitie een werk van te gaan maken. En misschien wordt het dan
Het is inderdaad echt fascinerend.
Sick.
Dit.
Echt fascinerend. Het gebeurt niet vaak. Ik weet bijvoorbeeld, volgens mij in Duitsland was nog een keer Mönchengladbach die promoveerde en kampioen.
Maar ook zo overtuigend.
Ja. Het is, maar elke wedstrijd is het zo absurd. Dus
ze hebben echt hele mooie shirts.
Ja, maar je zou als buitenstaander zou je nu denken, oké, deze ploeg is net gepromoveerd. Je ziet die tussenstand, hè, de voorsprong qua punten en het doelsaldo verschil ook. ook.
Ja, het is...
Dan zou je denken, ja, maar die heeft een sheik, heeft daar vorig jaar 200 miljoen in gespond.
Slim scouten. En gewoon heel... Maar dat is toch ook als je het verhaal hoort van hoe Nieuwkoop gescout is. Die mensen die hem gesproken hebben, die hebben ze zelf het interview van hem met Andy in de auto hebben ze gekeken. Hebben daarin gerefereerd sommige dingen. Dus het geeft aan gewoon heel gericht spelers halen. Ze hebben een spitse duo die daar elke bal raak schiet. Enige hoop voor hun is dat ze in de winterstop niet leeggetrokken worden. Want dat is natuurlijk altijd wel gevaar met kleinere clubs, met kleinere budgetten.
Ja, die krijg ik niet zo heel veel.
Dat is het enige wat ik voor ze hoop. Maar het is echt een sprookje. En ik hoop dat dit sprookje nog heel lang duurt. Afgelopen weekend stond er een artikel op Rijnmond. Een vrij lang artikel, zoals ze wel vaker doen. En dit keer ging het over de nieuwe werkwijze in de jeugd en hoe ze die willen doortrekken van het eerste naar de jeugd. Daar hebben we het volgens mij een paar weken geleden hebben we het over gehad. Toen hadden we nog geen stukken gezien, alleen maar een soort van aankondigingen in de hand in hand.
Ja.
En nu dachten we, laten we het toch maar weer eens gaan hebben. Al was het alleen maar omdat Misha en ik zijn vorige week op audiëntie geweest. We zijn op uitnodiging geweest van Koen Stam, die luisteraar van de podcast. Leuk dat je luistert, Koen. En die zei van, joh,
kom anders... Een enorme beer.
Nee, maar die zei, kom eens gewoon hier een dagje meelopen en kijken van wat, waar we allemaal mee bezig zijn. Dus het verhaal wat Rijnmond opgetekend heeft, ik dacht, hé, daar herken ik heel veel dingen van. Want diezelfde presentatie heb ik ook zitten kijken met Misha. Maar dat was een zeer interessante, lange, fijne rondleiding van Varkenoord, maar nog veel belangrijker soort van uitleg van waar ze nu mee bezig zijn. Daar heeft Koen Stam en consorten hebben daar heel veel tijd voor genomen. Dus ik dacht, het is toch wel weer interessant om dat toch maar weer eens te gaan bespreken. Zeker nu we veel meer inhoud hebben gezien en veel meer weten van waar ze mee bezig zijn.
Ja.
Jullie hebben het artikel ook gelezen. Is er iets wat jullie opgevallen is, waarvan jullie denken, hey, dat is interessant om te bespreken?
Nou ja, naast de vele moeilijke Engelse benamingen van alle beroepsrollen die de drie heren die centraal staan in het stuk invullen. Koen Stam is Head of
Methodology.
Rini Kole, Head of the Academy.
Ja. Dat noemen we gewoon hoofd opleidingen, maar oké.
Via Sports Journalism. Raymond van Meen is Head of Operations.
Ja, dus alles waar de bal niet aan te passen.
Dat vond ik trouwens leuk, dat viel me op. Hij is dus ook helemaal met die opleidingen van die jeugdspelers bezig, hè? Met studies.
Met de studies bedoel je, ja. Zeker. Ja.
En ik vond het... Wat wilde je zeggen, vriend?
Nee, niks.
Ja, wel, maar ga jij maar.
Ik vond het echt een onwijs interessant stuk. En ik heb natuurlijk al een aantal dingen van jou gehoord en ik hoop dat je die lekker gaat bespreken in dit item. Alleen ik heb altijd het gevoel gehad dat vooral, en dat is een hele slechte vergelijking, dat weet ik ook, maar met oog op PSV en dan helaas ook de hoofdstedelingen, dat we toch wel echt vies achterliepen. Ja, op het gebied van innovatie en op het gebied van de jeugdopleiding in zijn geheel. Ja. En dat daar nu wel echt hele mooie stappen naar worden gezet.
Ja, en ik snap dat ook wel. Hè, dat je, het is vaak zo, je moet inzien dat het op een gegeven moment niet meer werkt.
Ja.
Dan moet je kom je op een punt, voor mij was dat dat wij volgens mij, ik weet niet meer welke periode het was, ieder jaar ongeveer die Rinus Michel Awards binnenharkten voor de beste jeugdopleiding. En dat je dat ook al jarenlang, dat we daar niet meer voor in aanmerking kwamen.
Ja.
En dat voor mij als supporter een moment was dat ik dacht, zo goed doen we het niet meer, langzamerhand.
Dan helpt het niet dat er stukken in het NRC komen, in het AD de afgelopen jaar, maar die niet per se positief waren.
Het is
niet
docu.
Stanley Bart
met wat mailtjes ging ook niet per se de goede kant op. Dus maar, de opleiding kwam wel in het kwaad daglicht.
En uiteindelijk is dat denk ik heel erg goed geweest.
Ja.
Ja,
want daardoor werd noodgedwongen Stanley Bart op straat gezet. Want dat kon natuurlijk niet meer.
Dat was niet meer houdbaar.
Nee. Met het inschakelen van dat Sportsology, daar is dit ook wel weer een resultaat voor het vloeisel van.
Ja.
En wat ik het interessantste vond over het algemeen, eigenlijk dus geen specifiek ding, maar dat over alles werkelijk bijna welke stappen, letterlijke stappen jeugdspelers zetten op het complex, dat er ongeveer over is nagedacht.
Ja.
De weg van de kleedkamer naar het veld. Ja, dat wat langer is gemaakt.
Ja.
Zodat je een spanningsopbouw hebt.
Het feit van,
in plaats van op het oude Varkenoord, waar je zo plop van de deur van de kleedkamer zo op het hoofdveld stond.
Ja.
Dat er heel veel van glas is. Dat het logo, heel een intens groot logo van Feyenoord, heel goed zichtbaar is.
Ja.
Dat de geblesseerde spelers revalideren en die kijken uit op trainingsveld, zodat ze de binding houden.
Weet je wat ook is? Dat stond niet in dat artikel, maar dat vertelde Koen Stam tijdens zijn rondleiding van de kleedkamers. Elk team heeft zo zijn eigen kleedkamer.
Ja.
Maar die zijn die lopen op, zeg maar. Dus de eerste kleedkamer is, laten we weet ik veel, de onder 8. Maar dat loopt op richting de Kuip. Met het idee van dat ze elk jaar fysiek dichter bij de Kuip komen. Dus de onder 21 kleedkamer zit het dichtst fysiek gezien bij de Kuip. Ja, en de onder 8 natuurlijk het vers, zeg maar.
Ja.
Nou, dat soort dingen, daar is het lijkt allemaal dat je denkt, jezus, slaan niet zo door. Maar als je
het in alles doorvoert...
Heel vaak hebben ze het erover, in de topsport gaat het over die procenten.
Ja.
Nou, dit kunnen wel die procenten zijn. En iets wat je ook, en dat vertelde Koen Stam ons in die rondleiding ook, overal hangen van die schermen. En nou, dat vertelde ze ook in dat artikel, en dat vertelde Koen ons ook, dat ze trainingsweken, hè, hebben ze besloten. Ja. Die weken lopen niet van wat je zou denken van maandag tot zondag.
Nee, donderdag tot woensdag.
Ja, met die wedstrijd, die staat dan in het midden, maar dat is gewoon feitelijk een onderdeel van die trainingsweek. Dus als ze op woensdag en donderdag hebben geoefend op, ik zeg maar, wat paasvormen, dat ze dat dus zaterdag als testmoment willen zien van hoe gaan we dat doen.
Ja.
Dat het dus ondergeschikt belang is dat je wint. Daar kom ik straks nog op terug. Maar ook in zo'n trainingsweek, waarin de hele academy hetzelfde traint. Dat kan dus echt van alles zijn. Dat kan pressen zijn, dat kan balbus, nou ja, enzovoort. Dan zien ze natuurlijk op die schermen worden die hele week beelden van Feyenoord zelf, maar dus ook van voorbeeldclubs. Hè. Denk aan City, denk aan Atalanta Bergamo. Dat ze gewoon daar beelden van laten zien van wat ze willen zien. Wat ze beogen om uiteindelijk te krijgen. Dus dat betekent al dat je gewoon door het complex loopt. Dat je gewoon op 4, 5, 6 verschillende plekken al beelden ziet waarvan je denkt, oké. Ja, daar nu snap, dan is het ook een soort van, ja, weet je, automatisch dat het soort van in je hoofd komt te zitten en dat het normaal begint te worden. Ja.
Confronteren is de hardste, maar ook de beste manier van leren.
Ja,
ja, maar als je het op een subtiele, speelse manier doet, door de middel van feitelijk door dat beetje in, ja, gewoon continu daar mensen mee kennis te laten maken, is dat denk ik een hele natuurlijke manier. Dus daar was ik heel erg onder de indruk van. En wat ik daardoor, en dat is dat was eigenlijk de belangrijkste oproep die Koen Stam aan ons deed. Van ventileer dat ook in de podcast. Dus ik zeg, nou, volgens mij is het ook een taak aan jullie zelf, is fijn hoor. Maar als je dat vertelt van die trainingsweken, als je dat goed weet, man. Dat betekent dus op het moment dat je een hele week bezig bent met een bepaald onderdeel van het voetbalspelletje, maar je moet dat weekend met de onder 16, moet je wel tegen Ajax spelen.
Maakt niet uit.
En je verliest 0-4. Dat wij heel erg snel de paniekknop drukken. Want als je kijkt naar de resultaten van Feyenoord dit seizoen in alle klassiekers in de jeugd, staan we er niet zo goed op. Nee. We hebben er één gelijk gespeeld en de rest allemaal verloren.
Ja.
Maar als je het doorvertaalt, dat je zegt van ja, we zijn bezig met, zeg maar, het lange termijn verhaal.
Ja.
Ja, en dan is het wat minder erg dat je in dit geval bij een onder 16 een keertje verliest. Op het moment dat uiteindelijk die dingen die je getraind hebt wel goed zichtbaar zijn. Ja. En dat kan dus betekenen inderdaad, ik zeg maar wat, maar dit verzin ik zelf hoor. Dat je een speler, want dat willen ze natuurlijk ook opleiden. Een speler die eigenlijk altijd centrale middenvelder is geweest. Dat je zegt, wij zijn nu bezig met ook dat je op multiposities inzetbaar zijn.
Mm-hmm. Ja.
Dat je dan probeert, nou, tegen Ajax proberen we eens een keer eigenlijk een van oorsprong centrale verdediger te spelen.
Linksbuiten.
Linksbuiten.
Ja, ik snap het.
Dat kan natuurlijk wel effect hebben op resultaten.
Ja. Ja.
Kortom, er wordt overal over nagedacht. En dat dacht ik, ja, daar word ik wel heel blij van.
In principe zeker.
Het is wel lang termijn, want dit ga je natuurlijk niet, de resultaten ga je niet binnen een jaar nu zien.
Nee. Maar het past ook natuurlijk wel bij de nieuwe wind die Feyenoord en de nieuwe koers die we nu zijn ingeslagen, hè, ook met Slot.
Zeker weten. En we hadden het natuurlijk toen met Anouk Boshuizen er ook al over.
Ja.
Ging eigenlijk over een heel klein stukje van dit, waarvan ik toen dacht, nou, daar gaat het om, dit hele plan.
Ja.
Dat gaat vooral om de manier waarop we trainen, waarop we oefenen.
Ja.
Ook bij de vrouwen speelt het, hè? Niet alleen bij de jeugdelftallen. Maar het is dus veel meer dan dat. Maar dat vind ik wel... Ik vind het heel interessant. Het is inderdaad langere termijn. Maar toch, de eerste resultaten... En die hebben ze dus blijkbaar echt ook op papier gezet. 2026, de helft van het eerste elftal... Uit de eigen jeugdopleiding.
Ja, daar wil ik wel iets kritisch over zeggen. Want dat las ik ook. En dat klinkt, dat gaat erin als zoete koek. Deze week zag ik overigens dat PSV er nog een schepje bovenop. Die wil 75% van de selectie eigen opgeleid hebben.
Je hebt er nu al 4 hè, die regelmatig spelen. 3 die alles ongeveer spelen.
Nou ja, als je naar nu de huidige selectie kijkt, zijn er 26 spelers. Zijn er 10 uit de eigen opleiding. Maar ja, daar heb je bijvoorbeeld ook Thijs Jansen heb je erbij zitten. Je hebt er ook Denzel Hall.
Maar ik had een beetje het idee dat het zo'n beetje van basis 11 echt doorbreken.
Nee, maar dus als je het echt soort van meetbaar wil, en dat moet je natuurlijk steeds meer tegenwoordig hebben, dan moet je het hebben over speelminuten. Want het is hartstikke leuk dat je inderdaad je derde en je vierde keeper uit de eigen opleiding komen. Maar als die er geen reet van kunnen en eigenlijk toch nooit spelen, zegt het me niet zoveel. Ik vind het veel relevanter dat Kukçu, Malasia, Bijlo, Getruida regelmatig minuten maken. Dat nu Bannen is, elke week op de bank zit, maar wel technisch gezien selectielid is. Dan
red je het altijd.
En daarbij, ik vind 50% vind ik een mooi streven, maar dat moet niet het doel op zich zijn. Want ik denk dat je daar altijd moet gaan richten, zoals PSV 75%. Weet je, Ajax zal binnenkort wel weer toppen, die zullen wel 100% gaan roepen. Hartstikke leuk en aardig. Het gaat uiteindelijk wel om die kwaliteit. En op het moment dat die kwaliteit zo goed is... Maar uiteindelijk wil je ook doorontwikkelen. En je kan niet... Stel nou dat je echt soort van... Hè, de stappen die we nu maken met Slot... Ja, op een gegeven moment ga je ook denken... van dan wil je uiteindelijk richting die Champions League. En ideale situatie wil je Champions League een beetje meedoen. Ja, dan is de vraag of het al realistisch is... Of je dat met 50% jeugdspelers... Ook uiteindelijk moet je dat altijd tegen het licht van de dag kijken... en zeggen van, ja, is dit nog realistisch of... Maar de doelstelling en de insteek denk ik hartstikke goed. Alleen ik zou het al hebben over speelminuten in het eerste in plaats van selectiespelers.
Ja, nou dat is gelijk. Die cijfers die erop worden geplakt en de doelen. Dat is ook wel gelijk mijn een beetje kritiekpunt op dit vlak. Dan denk ik, oké, het is super theoretisch. Hè? Op papier kan je makkelijk zeggen 2026 de helft van het eerste uit eigen jeugd. Maar wordt dat niet... Is dat geen overkill aan doelstellingen? Heel erg vastleggen wat je wil gaan bereiken. Hè? Europese top van de jeugdopleiding ook willen worden.
Ja.
Ja, het is, als het alleen maar afhankelijk zou zijn van hoe jij je jeugdopleiding indeelt... en op welke manier je het werk wil gaan... Ja, dan zou iedereen dat kunnen redden in bepaalde regio's.
Exact deze vraag heb ik aan Koen Stam gesteld. Ik zei van, ja, maar dit is hartstikke leuk en aardig... maar dit zal toch niet heel veel anders zijn dan bij Vitesse... als bij AZ, bij Ajax, bij Twente, noem alle clubs op... In Nederland, maar laten we zeggen, mondiaal. Want iedereen wil die jeugdopleiding van de beste kwaliteit... met zoveel mogelijk spelers naar de eerste. En toen vertelde hij een dingetje wat misschien wel een beetje waar is. Hij zei van, ja, zoveel organisaties worden geleid... door mensen met weinig tot geen kennis. Hij zegt van, hoeveel clubs kan jij opnoemen? En dat vroeg hij aan mij.
Pas wel bij hem om wat te zeggen, denk ik ook. Hè? Hij heeft een beetje bravoure, heeft hij wel. Hè?
Hij heeft een beetje bravoure, absoluut. Ja. Maar hij stelde mij de vraag ook. Hij zei tegen mij van... Hoeveel clubs kan je nou opnoemen met echt een duidelijke visie? Ja, dan kom je een beetje bij Atalanta Bergamo kom je uit. Je komt helaas ook wel bij de hoofdstad kom je uit. Je komt bij Bayern München uit. En dat zijn even heel snel...
Soms is het ook wel een visie, omdat je het je goed kan permitteren.
Nee, maar Atletico Madrid hebben we natuurlijk in deze podcast ook wel eens over gehad... dat wij misschien dan de Atletico Madrid van Nederland moeten gaan worden. Het was nog in de tijd dat we niet een vooruitstrevende trainer hadden.
Union Saint-Gilloise.
Maar het is echt heel erg. Atletico Bilbao heeft het heel erg.
Maar er zijn maar weinig clubs waar daar een soort van echt beleid staat. Waar je zegt van waar je alles wat soort van in het eerste gebeurt, wat je kan afrekenen of kan uitleggen van oké, dat komt daar vandaan. Dat is de visie van de club. Dat is ook lastig, want in voetballerij zijn natuurlijk veel passanten. Hè? Op het moment dat Arne Slot morgen weggaat, dat heb ik hem ook gevraagd. Ja, wie zegt dan dat we dan niet de nieuwe dikke advocaat aanstellen... en alles eigenlijk weer in de prullenbak flikken wat we nu hebben gedaan? Nou ja, dat mag dus eigenlijk met alles wat je nu op papier zet... mag dat niet meer gaan gebeuren. Dat je de volgende hoofdtrainer... en dat kan een hele verfrissende naam zijn.
Die moet dan ons confirmeren.
Die moet inderdaad niet zeggen... ja, ik vind het allemaal leuk en aardig... maar dat druk zetten, dat doe ik alleen maar vanaf minuut 70... en anders geloof ik er niet in... Ja, dan is dat dus geen mensen. Dan kan dat
maar het is op zich goed dat je dus veel gerichter naar coach en in plaats van dus ook, wie heeft er zin in.
En dat geldt dus ook voor de trainers die je in de jeugdopleiding gaat aanstellen. Want ook daar zijn er nog steeds een aantal trainers, misschien van de oude garde. Ja, ook daar kan je kritischer zijn door te zeggen, pas jij binnen deze visie die we nu hebben.
Ja.
En heel veel ambitieuze trainers die zullen ook zeggen, ja, ik wil mijn eigen trainers, ik wil niet dat jij voor mij bepaalt dat ik op dinsdag tot en met vrijdag moet gaan trainen op paasvorm, terwijl ik eigenlijk vind dat ik nu moet gaan trainen op verdedigen.
Ja. Ja, maar dan moet je dus kiezen om die kwaliteit hoog stand te houden.
En dat betekent dus dat zo'n trainer niet geschikt is voor een trainersrol binnen de academy.
Dat is wel wennen, denk ik, voor veel jeugdtrainers die natuurlijk met een team bezig zijn en daarmee willen presteren, terwijl dat is nu niet het allerbelangrijkste.
Precies. Nee, en dat vergt ook continu rugdekking. Dat betekent ook dat er nooit functioneringsgesprekken alleen maar mogen gaan tussen
over ja, jij staat vierde met onder vijf.
Je staat zevende dat mag het gesprek nooit zijn. Het gesprek moet dan ook zijn van je prestaties zijn misschien niet goed, maar we zien wel dat de hele selectie goed met het verkeerde been kan trappen. Ik zeg maar wat.
Over Rinicode gesproken, dat vond ik eigenlijk het meest interessant van het hele verhaal. Dat die link tussen 1908 en Varkenoord, tussen het eerste eigenlijk en Varkenoord, over dat peddelen tussen die twee.
Ja.
Want perfect voorbeeld is natuurlijk Milambo, die dan zijn wedstrijd bij onder 21 speelt, maar ook in het eerste. Mm-hmm. Er wordt dus ook echt gericht gekeken naar welke wedstrijden die gaat spelen op Varkenoord.
Ja.
Passen die in het trainingsschema? Passen die in de visie die ze die week aan het trainen zijn?
Nou
ik vond het toch wel... ik vond het wel echt tof om te lezen eigenlijk.
Nou, en ook wel een beetje ergens een geruststelling. Want ik maakte me over die twee... Nou, niet zorgen, dat is een groot woord. Ik weet dat dat grote talent... Milambo Hartjes.
Mm-hmm.
Dat het grote talenten zijn die natuurlijk in de voorbereiding heel veel kansen hebben gekregen.
Ja.
En dan was ik, en die vallen nu toch weer helemaal weg. Maar er is nog wel echt een daadwerkelijke plan mee. En dat vond ik wel prettig om nu te lezen. Ik denk, oké, maar het is niet zo van, nou, ze redden het niet, dus ze gaan weer terug.
Nee, maar je hebt er ook niks aan. Pak dan Bannis als voorbeeld. Of Ramon Hendricks in iets mindere mate. Ja, die komen aan het eerste niet echt in aan te passen. Zeker Bannis. Die is feitelijk nu derde spits.
Ja.
Dus die
ligt er trouwens wel elke week.
Ja, daar gaan we het ook nog over hebben over de onder 21. Maar dan kan je hem heel kunstmatig alleen maar, zeg maar op die bank bij het eerste houden. Onder het motto van ja, we willen je bij dat eerste hebben. Trek, selectie. Ja. Maar hij speelt nu elke week onder 21. Dat doet hij het hartstikke goed. Ja. Hij houdt er toch zijn ritme. Ja. Dus ook daar met dat soort spelers.
Maar er wordt dus echt voor elke speler wordt er een individueel wedstrijdprogramma gemaakt.
Ja.
Hè?
Ja. Dat is best lastig. Want als ik soms die opstellingen zie van onder 18 of onder 21. Want ik bedoel, Shiloh Zand, groot talent. Ja, die doet er nooit mee met onder 21. Nee. Maar ja, op die positie staat Milambo of staat... Dus dan, omdat hij toch hem ook weer laten willen voetballen, doet hij onder 18 mee. Nou ja, dat kan, omdat hij die leeftijd nog heeft. Ja. Nou, hetzelfde geldt met een lievelingetje van mij, Guus Baars. Die speelt eigenlijk al zijn wedstrijdje onder 18. Volgens mij zit daar ook het idee bij, omdat daar het niveau over het algemeen net wat hoger is. Want daar spelen ze wel tegen Ajax, PSV, Utrecht, die natuurlijk bij de onder 21 niet meedoen, omdat die al in eigen competitie spelen in de keukenkampioen-divisie. Kortom, ja, ik word reet enthousiast van het bezoek aan Varkenoord, ook van het artikel van Rijnmond.
Ja.
Wat een dingetje wat ook aangestipt was, waar ik het ook met jullie nog wel even over hebben, is de invoering van data.
Ja.
Daar hebben volgens mij Koen Stam, Misha en
daar moet je, of Varkenoord.
Ja, dat bleek. Nou, goed, ik heb ook niet te veel gevraagd van hoe was het allemaal vroeger, want dat geloof ik allemaal wel. Maar ik vond het veel interessanter van hoe gaan we er nu mee om.
Ja.
En hij heeft me heel kort een tabel laten zien en daar mocht ik niet te veel over uitklappen, want dat is natuurlijk bedrijfsinformatie en geheim enzovoort.
Maar laten we het in de podcast.
Nee, ik ga de inhoud niet delen, maar ik ga wel vertellen wat de strekking van wat ik daar zag. Wat ze doen is, we hebben het over Kelvin Nijenhuis gehad, hè? De speler die de vorige academy,
15, toch?
Die eigenlijk onder 13 is en alles raak schiet in de
20 goals al.
Precies. Hij speelt onder 15, toch?
Ja. Ja.
Ja, oké.
Wat ze bijvoorbeeld bij heel veel van die spelers, en dat zeker met jeugdvoetbal is natuurlijk heel veel van belang, is dat ze aan het begin van het seizoen doen ze een meting. Wat is nou je fysieke leeftijd? Van, je kan zeg maar op je paspoort zijn dat je 14, maar de ene 14-jarige heeft al het lichaam van een 16-jarige en de andere 14-jarige heeft het lichaam van een 12-jarige.
Ja.
Dan kan je, wat je vaak ziet, het Castagnols effect, van die schoot in de jeugd alles raken wat die maar raak kon schieten. Maar dat is gewoon omdat hij fysiek was die sterk, hij was snel.
Ja.
Op een gegeven moment is dat voordeel weg.
Ja.
Dat zie je nu een klein beetje bijvoorbeeld met Ilias El-Moussoui bij de onder 18. Ja, dat stookt nu een beetje. Dat ontwikkelt zich niet zoals we allemaal hadden gehoopt en allemaal verwacht. Omdat misschien nu dat fysieke voordeel een beetje aan het kwijtraken is. En dat die nu ineens alle tegenstanders worden groter, sterker. En dan is dat weg.
Ja.
Dus ze meten dat allemaal. En hij zegt, van daar halen we zoveel informatie uit. Want daardoor kan je ook gericht trainen. Dat je zegt, ja, leuk en aardig, weet ik veel, speler X. Hij zegt, van ja, die is eigenlijk qua lichaam onderontwikkeld. Dus die gaat nog groeien. We verwachten nog dat die gaat groeien. Maar als je daar die techniek goed van krijgt, ja, dan krijg je natuurlijk een sensatie.
Dan kan je gewoon inschatten wanneer iemand piekt.
Ja, dat is natuurlijk super tof dat ze dat soort informatie hebben. En hij zegt ook, dat betekent ook gericht, dat zagen we natuurlijk ook in Disney-documentaire. Ja, weet je, als je een Kostas Lamproetje in je jeugdopleiding hebt, een keeper waarvan je weet, die gaat niet langer worden dan 1,70 meter.
Ja.
Dan kan je zeggen, we houden daar heel lang aan vast.
Ja.
Maar we kunnen ook zeggen, ja, die plek, die ruilen we dan in voor een speler waarvan die wel potentie heeft om 1,98 meter te worden. En uiteraard ook de kwaliteiten van een Feyenoord-keeper.
Ja.
Dus ook daar gaan ze nu veel gerichter op scouten.
Vet hoor.
Ja. Dat soort dingen vind ik echt super tof. En het gaat wel een langer ademverhaal worden. Want dit is niet allemaal in één zomer doorberekend en doorgedaan.
Maar het lijkt me wel... Koen Stam is echt een liefhebber. Ook nog. Hè? Buiten dat hij zijn werk volgens mij wel aardig doet. Vindt hij het ook ontzettend leuk. Anders worden we niet zomaar lekker uitgenodigd.
Precies.
Nee. Hij vindt het dus ook heel leuk om te vertellen.
Ja.
Het lijkt me wel nu op Varkenoord, alles gloedje nieuw, alles met enorm diepere lagen, waar we het net al over hadden, de kleedkamer, welke richting die opgaan. Lijkt wel feest om daar te werken nu, hoor.
Ja, het is
als het je vak is.
Ik kreeg ook echt het gevoel van dat dit heel erg naar zijn zin had en dat hij zijn ei er wel in kwijt kon.
Ja.
En dat hij nog lang niet klaar is, maar dat hij wel zijn tanden erin zet.
Ik wil even één klein leuk dingetje benoemen, want we hebben Raymond van Meenen niet genoemd.
Nee, ja.
Ik vind het toch wel heel leuk. Hij heeft dat geïntroduceerd met Speler van de Maand. Hier Academy Speler van de Maand.
Ja, hij moet binnenkort mensen komen vertellen.
Kelvin, nou ja, zoals de eerste. Ja, we hebben een nieuwe.
Omer Gündüz.
Ja.
Een knieblessure. Ja, terug. Weer terug.
Ja.
Ja, ik vind dat, ja. En dat hebben ze ook gedaan
goed.
De overlap tussen 1908 en het eerste.
Ook weer, duidelijk. Ook daar weer die connectie te maken. Ja, hartstikke leuk. Soms zit hij wel eens bij een van ons in de tram. Oh my goodness.
Ja, hij komt er wel eens in mijn sluis.
Ja? Ja. Ah, lekker wel. Even in de leuk. Trein,
hè?
Ja.
En ik heb hem netjes gefeliciteerd, hè?
Kijk, hartstikke leuk. Hey, als we toch gaan feliciteren, moeten we ook nog... Ja, een hele grote felicitatie. Het is een brug. Ja, het is een brug. De onder 21, want we zijn in deze podcast zijn we ook heel kritisch geweest over het onder 21 team, wat echt pijn aan ons oog deed en waar we eigenlijk van dachten, ja, dit willen we niet eens Feyenoord noemen, zo slecht was het. Maar ja, wat er de laatste weken gebeurt, ze zijn inmiddels 4 wedstrijden ongeslagen, winnen ze alles dik en ruim. Dit weekend moesten ze spelen tegen NEC in eigen huis, wonnen ze 4-0.
Ja.
Ik heb die wedstrijd zitten kijken in hoeverre dat zichtbaar was. Want die camera die Feyenoord gebruikte, het was alsof er een filter overheen zat. Alsof het een storm...
Al die camera's hangen al in Varkenoord, begreep.
Ja, dat
is die schermen.
Ja, is dat het? Dat daar wel goed uitgezonden.
Geld is op. Geld
is op. Er zat een soort van Halloween filter overheen. Het was heel donker en duister allemaal. Ik dacht, ja, dat kan.
Leuk thema.
Ja, maar in ieder geval, wat ik kon zien, was moest Feyenoord voetballen. En werd echt heel goed
voetballen. Dat heb ik kunnen zien.
Ze speelden echt heel goed. En natuurlijk helpt het, want Bannis speelt nu elke week mee. Achterin speelt Hendrik speelt elke week mee. Antonucci doet mee.
Goed hoor.
Baldé mag dan natuurlijk daar meedoen. Ja,
dat is ook wel aardig.
Ja, wisselend. Weet je, hij heeft af en toe geniale acties, maar dan is zijn voortzetting weer slecht of zijn keuze slecht. Feyenoord had echt met 8-9-0 kunnen winnen als ze iets beter in de laatste paas waren geweest. Maar de speler die ik er met name wil uitlichten, ik heb echt gigantisch genoeg van Lennart Hartjes. Die was zo aan het beest op het middenveld. Dus hij was zo aan het strooien en aan het verdelen en aan het draaien, aan het kappen. En ik vond hem echt geweldig spelen. En nou ja, de tussenstanden leken er even op dat Feyenoord nog een serieuze kans had om toch die winterkampioenschap, wat hartstikke belangrijk is. Want dan speel je uiteindelijk voor die play-off voor de tweede divisie. Nou, uiteindelijk won Almere City toch in de slotfase wel hun wedstrijd. Ze hebben nu nog 5 wedstrijden te gaan. 6 punten voor op 6 verliespunten achter op Almere City. Dus normaal gesproken wordt dat lastig.
Moeten die nog tegen elkaar? Nee.
Nee, die hebben elkaar al 2 keer gehad. Maar wat belangrijker na dit weekend, want daar was in eerste instantie dus de vrees voor. De degradatiesteep staan met 8 punten boven. Dus dat stukje hebben we denk ik wel afgesloten. En we kunnen nu langzaam aan dit team bouwen en uiteindelijk dan toch spelen voor die tweede divisie. Geen tijdmachine deze week, want aanstaande donderdag spelen wij een o zo belangrijke wedstrijd in en tegen Slavia Praag.
Slavia Praag.
Voordat ik met jullie de voorspellingen en de verwachtingen ga bespreken en überhaupt hoe we in die wedstrijd staan, dacht ik ga even nog kort jullie meenemen wat de stand is.
Ja,
graag. Want wij staan op 10 punten, Slavia staat op 6, Maccabi staat op 4 en Union staat op 3. Nou, die laatste twee spelen natuurlijk tegen elkaar. Wij moeten uit naar Tsjechië. Waarbij eigenlijk de simpele conclusie, een punt is genoeg voor de eerste plaats. Ja. En dus overwintering en dus ontlopen van die tussenronde.
Heerlijk.
Wat heb ik gezegd, hè, Johan?
Ja, jij hebt vanaf dag 1 steeds gezegd, die credits moet ik je geven van Feyenoord gaat eerste worden in die pool. Ik heb steeds gedacht, nou, hartstikke leuk en aardig met je, maar dat gaat hem echt never nooit worden. Nou, we liggen op koers.
Op koers, hè?
Maar gaan we dit weekend, nou wat zeg ik, deze donderdag, een puntje pakken?
Ja,
is dat een boertje dwars? Ja, ik
met een bakje kruidnoot op tafel. Voor de fans.
Nee,
Slavia verloren van Maccabi. Verloren van Feyenoord. Alle twee in de uitwedstrijd. En ze hebben gewonnen van Maccabi thuis. En gewonnen van Union thuis.
Ja, waarom? Dus je kan concluderen dat ze thuis vrij moeilijk te verslaan zijn.
Ja,
ja.
Dat is een conclusie die je zou kunnen trekken.
Als je het reeksje kijkt van de afgelopen weken. Dat is best wel bijzonder en indrukwekkend wat ze gedaan hebben.
Ga jij hem zeggen?
Ja, want ze verloren dan nog in Israël. Daarna hadden ze nog een gelijkspelletje tegen Sečke Budějovice. Ja.
Okay.
En daarna wonnen ze met 1-0 tegen Sigma Olomouc. Daarna wonnen ze met 2-0 tegen Victoria Pilsen. Daarna wonnen ze met 1-0 van Maccabi Haifa. Daarna wonnen ze met 0-5 tegen Pardubice. En daarna wonnen ze met 5-0 tegen Jablonec. Dus 5 wedstrijden hebben ze al achter elkaar de 0.
Ja.
Waarvan zowel thuis als uitwedstrijden. Ja. Er zijn een paar Tsjechische laagvliegers zitten ertussen. Maar goed, ik noemde daar ook bij Victoria Pilsen. Dat is altijd wel een aardige ploeg.
Zeker.
En Jablonec.
Nou, Jablonec staat de derde laatste. Dus die doen dit seizoen niet heel goed.
Die hebben wel de play-offs toch tegen AZ, geloof ik.
Ja, dat klopt. Maar in de competitie gaan die nog niet als een trein.
Nou, dat doet het niet.
Maar in ieder geval, het geeft wel weer dat die ploeg toch de vorm wel een beetje weer gevonden heeft. Weliswaar in Tsjechië. Maar goed, dat moeten we ook wederom niet onderschatten.
Maar ze hadden toch... Ja, ik wil echt niet te positief worden... Al ben ik het wel, dus ik moet het echt een beetje onderdrukken.
Ja.
Maar toen wij thuis tegen Slavia moesten, hadden ze ook een hele indrukwekkende reeks.
Een soortgelijke reeks waarin ze al twee jaar niet hadden
gewonnen.
Daarom, en dat hebben we toen ook doorbroken. Kijk, ik weet zeker, tuurlijk, uit naar Slavia hadden we misschien vooraf al bedacht, samen met Berlijn uit. Maar zeker Slavia heel moeilijk uit de wedstrijd zou worden.
Ja.
Ze staan ook niet voor niks 28ste van Europa.
Ja, dus ze staan gewoon hoog in
dus
die...
Dus dat is gewoon echt een goede, hele goede ploeg.
Ja.
Maar ik vind dat Feyenoord ook uitstraalt dat ze heel veel vertrouwen hebben. En niet meer doen alsof ze de underdog zijn.
Nee.
En dat vind ik wel prettig. En dat hoef je niet eens uit te spreken, maar gewoon de manier waarop je op het veld staat.
Zeker.
Ja. En dat vind ik wel een lekker idee.
En is het dan in het voordeel dat Feyenoord soort van eigenlijk volledig anders dan in dit geval de tegenstander van donderdag die wedstrijd benadert? Want Feyenoord heeft aan een punt genoeg.
Ja.
Daar waar de Tsjechen op het moment dat ze de tussenronde willen ontlopen, moeten ze winnen. Dan nog zijn ze niet zeker, want dan heeft Feyenoord die Duitse wedstrijd tegen de Israëliërs.
Ze hebben de eerste plek niet meer in eigen hand. Overwintering natuurlijk wel.
Ja. Maar is dat dan een voordeel voor Feyenoord? Dat Feyenoord dus zeg maar toch iets meer kan leunen. Iets meer op de reactie kan gaan voetballen.
Ik denk dat ze dat juist niet gaan doen.
Feyenoord?
Ik denk dat ze er gewoon volle bak op gaan hoor.
Dat kan je namelijk ook wel, gek genoeg, permitteren, hè? Om wel gewoon je eigen spelletje te spelen.
Tuurlijk.
Met het idee van dan loop je tegen de Nederlander.
En als je verliest, dan sta je alsnog een punt voor op Slavia. Dan moet je alleen nog maar tussen aanhalingstekens thuis winnen van Maccabi.
Waarbij natuurlijk wel nu een complicerende factor erbij lijkt te gaan komen. Ja. Dat die zonder publiek in eigen huis is.
Ja.
Dus daar waar we die automatisch intekenen van die 3 punten pakken we wel, vind ik nu al wat minder zeker.
Daar heb je gelijk in. Maar ik hoop eigenlijk wat jij zegt, Robin, dat gaat doen.
Denk jij echt dat ze terug gaan leunen?
Nee, ik hoop... Ja, nee, ik
denk namelijk wel. Ik denk namelijk Feyenoord dat ze het helemaal prima vinden om een beetje achterover te leunen. De momenten kiezen uiteraard, want dat is zolang je met Linssen speelt en met jongens als Toornstra speelt. En
je gaat ruimte krijgen. Dat is wel lekker natuurlijk. Hè?
Maar nou ja, we hadden het net over hoe deze wedstrijd tegen wie hebben we gespeeld afgelopen weekend. Zwolle, ik ben het alweer vergeten. Ja, in mijn hoofd zijn ze al gedegradeerd. Ja, het is zo snel gegaan met die club. Nee, dat is flauw. Nee, maar daar zag je gewoon van hoe Feyenoord zeg maar misschien wat meest effectief is en echt heel sterk is in de omschakeling.
Ja, zeker.
En ik denk even die tweede goal, hoe die tot stand kwam, zeg maar. Met eigenlijk vanaf achterin dat we de bal veroveren bij Pedersen en 4, 5, 6, 7 keer tikken. En vervolgens ligt die bij Sinisterra voor zijn voeten en schiet hij hem erin.
Ja, zeker.
De goals die we ook maakten in Europa zijn ook vaak wel een beetje reactieve goals. Die op de count of op opportune voetbal. Dus ik denk in Europa, dat voor mij hoeven ze ook niet vanaf minuut 1 lekker weer te gaan jagen. Vind ik het helemaal prima om een beetje achterover te leunen. Laat die gasten maar razen. En dan met jongens als Linssen die in vorm is, met Sinisterra die in vorm is, Til die nu weer een goal heeft gescoord. Nou ja, ons middenveld als een huis staat.
Ja, over de verdediging nog niet eens spreken.
Nou ja, eigenlijk doe ik iedereen tekort die ik nu net niet opnoem. Ja, ja. Maar het staat, het klopt. De wissels heb je ook gewoon. Dus ja, ik of het resultaat, daar gaan we dan straks nog wel voorspellen. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. Van hoe fijn dat die wedstrijd ook benadert. Of het vol op tafel gaat, of dat het lijkt van we laten hem even komen. En we pakken ze in de omschakeling.
Ja, nou, dat is wel het fijne natuurlijk. Eigenlijk is dit een veel beter scenario dat je tegen een ploeg speelt die echt nog ervoor moet gaan.
Ja.
Zeker.
Dan dat je tegen een ploeg speelt die niet meer hoeft.
Ja.
Je weet dat die opportun gaan voetballen ook.
Ja, ze moeten wel resultaat gaan halen en verliezen. Dan zouden ze zelfs die tweede plek nog kunnen ontlopen. En zelfs met een gelijkspel kan dat nog. Dus die moeten eigenlijk wel gewoon winnen. Dat kan eigenlijk niet anders voor Slavia.
Ja, nee, anders, dat is zeker waar.
Dus eigenlijk, nu ik erover nadenk, jongen, ik dacht van, dat wordt een moeilijke pot. Wordt het ook?
Nog
steeds. Wordt het oprecht?
Ja. Nog steeds.
Maar de condities vooraf, zijn de voorwaarden waarin beide ploegen dit duel moeten spelen, zijn wel echt heel lekker.
Ja, hè?
En ik denk nog steeds dat Feyenoord wel de druk voelt. Weet je, het is natuurlijk niet zo van, Feyenoord hoeft lekker helemaal niks te gaan doen.
Het is en blijft een Europese wedstrijd. Ja. Uit in Praag, waar een merendeel van de supporters nog tegen Tsjechisch gekleurd is. Ondanks dat er weer een massaal heel veel supporters die kant op gaan.
Ja, dat vind ik dan ook wel weer lekker. Ik zie wel gelukkig weer een vol stadion.
Ja.
Dat vind ik dan wel fijn om naar te
en
kijken.
En een hoop rood-wit, denk ik.
Ik heb echt nog het over rood-wit. Het is dat ik het op mijn werk niet kon regelen. Maar ik heb echt nog overwogen. Ik wil zo graag nu weer naar voetbal. Zo stom ben ik dan. Weet je, het is pas een week dat ik niet mag. Sterker nog, het is pas één wedstrijd dat ik niet naar het stadion heb gekund.
Ja.
En dan denk ik, ik wil elke kans pakken dat ik naar een stadion kan, wil ik niet pakken. Dus ik heb nog zitten kijken, maar ik kreeg het met mijn werk echt niet geregeld. Dus helaas is geen van ons erbij. Dus wij hopen allemaal dat het Feyenoord overwint. En dan gaan we naar die winterstop, pakken we wel weer een paar
maanden. Maar dat vind ik nu, met deze tussenstand, vind ik dat een vereiste. Ik vind het echt keihard falen als we dat niet meer redden.
Nee, maak ik nog niet zo zorgen over.
En ook gewoon eerste worden, hoor.
Precies, ik wil gewoon die tussenronde ontlopen.
Vind ik ook een vereiste nu. Ja. Je staat 4 punten voor, zeg.
Precies.
Je kan één keer winnen.
Ik vind het heel eng om te zeggen bij Feyenoord, maar dat kan je nu niet meer weggeven.
Nee. Nou ja, zullen we dan maar gaan voorspellen, jongens?
Ja, man.
Rob.
Het wordt een heerlijke. Echt heerlijk. Ja. Ja.
Deze is echt lekker hoor.
Durf ik het nou echt te zeggen?
Ja, zeg het maar gewoon dan.
Mag ik het zeggen? Jij mag het zeggen.
Mag het zeggen. 0-2.
Oké. Nou ja, daar word ik blij van dat soort voorspellingen.
Bij 0-1 gaat de druk er volop bij Slavia namelijk. Ja, en dan gaan we nog één keer een beetje... Nou, misschien een 90 plus 2'tje doen.
Ja, komt die weer van stal?
Gaan we gewoon voorspelen.
Lekker.
Ja, ik zie dat Rob er verschrikkelijk veel verstand van heeft. Want dat dacht ik ook.
Nou ja, mag. Ja, dit seizoen mag dat.
Dat is veranderd. Dat mag.
Ja, ik heb wel een beetje het gevoel dat er nog tegen het eind van de wedstrijd aan... dat Slavia nog een keer scoort, maar dat ze niet lukt. Dus okay. Dat we 1-2 gaan winnen.
Oké. Okay.
Jojo Gods Sinistera trouwens. Ja. Gooi ik er even in.
Ja, nee, dat is oké.
Okay. Dat jij er heel veel verstand van hebt, Robin.
Ja, als het gaat om Robin in Europa, is hij natuurlijk de meest scherpe van ons. Want hij had natuurlijk al steeds voorspeld. Het gaat gewoon door in Europa, terwijl wij allemaal dat nachts allemaal. Nee, ik hoop uiteraard dat jullie gelijk krijgen. Ik ben toch iets voorzichtig, want ik denk dat die Tsjechen volle bak er tegenaan gaan. Ik vond ze, nou, met name die tweede helft in de Kuip, vond ik ze echt wel goed voetballen. Konden we wel goed zien dat het best een aardige ploeg was.
Ja.
Dus ik ga voor een gelijkspel. En dat is helemaal goed. Dat kunnen we dan uiteindelijk een soort van vieren als overwinning. Want ik denk dus uiteindelijk dat we een 1-0 voorkomen. Maar dat we niet heel lang van die voorsprong kunnen genieten. Dat ze uiteindelijk die 1-1 maken. Maar uiteindelijk niet bij machten zijn om uiteindelijk die overwinning binnen te halen. Dus ik denk 1-1 met doelpunten maken. Zijn eerste voor Feyenoord uit een corner. Gernot Trauner.
Ah, wow. Lekker.
Lekker.
Kleister uit Tirol, heerlijk.
Ja, dat is die niet uit Tirol komt. Ja, ja, ik zie nog steeds mensen allemaal pluggen dat liedje van Trauner over Tirol moet gaan, maar hij komt niet uit Tirol. Dat is hetzelfde als het liedje van Bijlo zouden gaan zingen Tulp uit Amsterdam.
Ja, wow.
Ja, nee.
Dat is rustig.
Nee, ja, nee, niet in Rotterdam, maar stel dat hij straks naar nou ja, wat is de beste club van de wereld, waar daar moet hij heen? Nou, dat zal een paar minuutjes zijn.
Gewoon blijven.
Feyenoord.
Gewoon Feyenoord.
Gewoon Feyenoord, beste club.
Nee, dus, maar goed, ik heb er gewoon wel weer zin in.
Ik ook, man.
Zo, een statement.
We gaan er weer van genieten. En hebben we nog een voorkeur van een uitslag bij die andere wedstrijd? Of zeggen we, joh...
Nee, maar als de uitslag van Robin en mij klopt, dan maakt die uitslag
Dan maakt die uitslag helemaal geen donder meer uit. Nee, dan is die laatste
wedstrijd... Daar gaan we ook gewoon voor.
Dat is ook wel lekker, dat je dan tegen Maccabi echt kan zeggen, joh, ik stel er gewoon 11 gewoon jeugdspelers op. Dat je gewoon echt onder 21
opstellen. Dan zou ik Thijs Jans in de spits gooien.
Ja.
Ja, dat is een soort jeugdvoetbal vroeger.
Ja, afsluiten tegenaan vroeger altijd. Godzame.
Ik vond dat fantastisch. Het laatste dat je dan
alle posities in de spits.
Alle posities in de pet. En dan,
ik had in de C4, ja, waar ik speelde op een gegeven moment. Ja. Behoorlijk niveau, hoor.
Ja.
Had ik een trainer, moet ik toch even vertellen. Ja. Die eigenlijk een voorloper van wat er nu op Varkenoord gebeurt.
Ja.
Dus die ging
schermen
echt
overal ophangen.
Ja, het resultaat telde niet.
Oh, dat was alleen maar de ontwikkeling.
Wij waren op het toernooi waar je gewoon ook door had kunnen gaan, weet je wel. En dan na de groepsfase nog kwartfinaletjes.
Ja, ja.
En wij waren allemaal vrolijke jongetjes die lekker wilden ballen.
Motiveerd als mallen, ja.
Wij hadden 2 keer gelijk gespeeld. En de derde groepswedstrijd moesten we winnen om door te gaan. Ik was keeper, hè, ja. Was ik. Ja, jongens, we gaan het even allemaal anders doen. We gaan een leuke fantasieopstelling maken. Moest ik in de spits.
Nou, ik zei dat, daar kwam het trouwens. Toen moest je rennen.
Spits is nog een soort van de beste positie die je dan kan hebben. Want dan kan je gewoon zo'n luie spits die met zijn kont aan de goal maar je dan een bar afwachten en afgeven.
Ja, maar het was verschrikkelijk. En daardoor gingen we niet door, konden we gewoon huis na 3 groepswedstrijden. Ja. Zal ik om
2 uur de bus gooien, naam en toenaam? Schande
Charlie spreek. Pauwelsen.
Nooit een hele leuke man.
Oprecht
nooit
meer aanstellen. Oprecht hele leuke man. Dat wel.
Als je luistert.
Als je luistert.
Ik ben nog steeds een lul.
Ja, nee, echt niet. Je maakt geen kans bij Feyenoord. Ik hoor het al. Goed. Hey, onze huishoudelijke mededeling zoals elke week. We hebben weer patronen. Niet zoveel als vorige week. Maar dat kon elkaar niet anders. Want toen waren we 2,5 uur bezig met patronen opnoemen.
Hadden we er 28. Nu 2. Maakt 30.
Maakt 30.
Rondgetal.
Mooi.
Oh, ja mooi. Ja.
Koen van Linschoten.
Welkom.
Welkom Koen. En Peter.
Peter,
gewoon
ja,
Peter.
Ja, je hebt te veel. Je hebt heel veel Peters.
Ja, dus er zijn heel veel mensen die dat... Misschien hebben ze allemaal verzameld.
Dit is Peter natuurlijk.
Peter Blanco.
En ja, ik weet niet of Koen en Peter hem al hebben. Inmiddels hebben we een paar miljoen. Ja, ik ga het woord daarop geven hoor. Ik zie, dat is ook wel jouw kindje. Is mijn kindje? Nee,
is jouw kindje vandaag.
Okay. Ook vandaag mijn kindje.
Zo.
We hebben er al een paar miljoen verkocht. 5 miljoen, hoor ik.
Oké. Wat de mensen niet weten, Rob is het allemaal... Ja, ze zitten naast elkaar, maar die zit echt gigantisch veel seinen richting Rob te sturen.
Ik zal het even zijn oor fluisteren.
Ja.
Er zijn er nog 5.
Van die miljoen? Ja, voor mij zit er 5 miljoen. zijn er nog maar 5 jubileum shirts over.
Ja.
We hadden de 10 extra besteld. Ja. Die zijn er sinds donderdag.
10.000 extra besteld. Ja. Sinds donderdag. Ja.
5 miljoen verkocht.
Het gaat gewoon hard. Ja, maar deze, dan denken mensen dat we nog 5.000 hebben. Als jullie steeds over hebben lachen. 5.
Je kan ze letterlijk op één hand tellen. 5 jubileum shirts. Ja. Het zijn echt, ik moet zeggen, ik heb een maatje.
Ja, jij bent iets groter.
Zit super lekker.
Ja, oprecht. Echt goede kwaliteit.
Zit echt heel lekker. Ik gebruik hem. Ik
maar het is ook met niet zomaar een partij, hè. Die mag ook wel een keer genoemd worden.
0-10.
Het is met 0-10 kleding.
Ja, absoluut. Dus nou ja, goed. We hebben er nog 5. Dus,
waar moeten we wezen voor zo'n shirt?
Webshop@kaingaloo.nl.
Even mailen.
Ja. Even mailen met je adres, maatje, telefoonnummer.
Ja, en dan gaan wij het allemaal regelen.
Ik heb alle mailtjes die nu binnen zijn gekregen sinds donderdag. Het zijn allemaal netjes verwerkt, dus het komt allemaal.
Helemaal goed.
Deze week reacties.
Hey, dan hebben we het allerlaatste dingetje toch. Ja, de Kankerpool is weer terug natuurlijk naar de Interlandbreek. We zijn alweer verder gegaan, uiteraard. Ja, we hebben, normaal gesproken hebben we er 1, soms 2 misschien. In het geval hebben we er 3, maar deze week, wel de 8 wedstrijdwinnaars. Deze pool
was volgens mij vertrouwen groot.
De wedstrijd was volgens mij vrij makkelijk, want er werd ook heel hoog gescoord. Uiteindelijk was de 8 winnaren van deze week, die hadden winnaren. Allemaal 28
winnaars.
Punten.
Winnaars. Het zijn gewoon winnaars.
Nee, maar ik noem dit echt winnaren.
Winnaren.
Goed gespind dit.
Hij mag dat gewoon vandaag.
Ja, dat is. Maar goed, ik ga ze opnoemen. Dit zijn Kees Benaar, Isa Vermeulen, Jules Schoutrop, Superhuis, Robin Beuving, Scharnout, Theo Jans en Julian Kammelbeek. Allemaal 28 punten. Dan zijn jullie natuurlijk rete nieuwsgierig. Hoe staat het in de tussenstand van het tussenklassement? En hoe staat het in de tussenstand van het eindklassement?
Is dat de popie?
Nou ja, goed. Dat laatste is eigenlijk een beetje. Ik noem hem elke week. Maar goed, hij heeft deze week.
Heeft trouwens ook.
Heb je al wel eens.
Jubileum shirt.
Die heeft het
prachtige foto.
Zeker, ja. Ja.
En heeft hij al wel eens, heb je al wel eens verteld dat hij uit Zoetermeer komt?
Nee, nog niet, maar dat hij bij deze weer gedaan. Nee, dat is,
vermoeden van matchfixing.
Nee, en de koploper in de periodestrijd is Feyenoord-strijders. Ja, de naam zat er natuurlijk al in.
Is dat de Feyenoord-strijders?
Dat is de Feyenoord-strijders. Ook voor het account van Down Under uit Australië. Geweldig. Ja, ik heb gezegd, ik ga dat shirt brengen bij de winnaar van die tweede periode. Ik heb gelukkig daarna heel snel in het bijzin. Het staat op band, dus luister het terug. Zolang ze in Nederland wonen. Want dat, ja, ik had het wel graag gewild. Ja,
je kan ook zeggen, in deze fase van de pandemie, kun je ook zeggen, ja, sorry, maar we mogen niet.
Nee, maar goed, het is allemaal nog niet gespeeld, want het blijft rete spannend in die top 10. Iedereen zit heel dicht op elkaar, dus woensdag staat hij weer online.
Ik vind Jopie naar Australië wel een hashtag waar we werk van kunnen maken.
Ja maar dan moet niet alleen een hashtag. Wat ergens deze kant op komen. Ja, want dan moeten we
dus,
weer.
Patron, kan je worden. Ja. Ja,
dit is dan zo soepel. Heerlijk,
soepel. Nou, zoveel soepelheid kan ik niet meer aan. En vervolgens zie ik Rob aanvallen aan de kruidnoten. Ja, dus ik denk dat wij er nu een punt achter moeten zetten. Ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren. En donderdag, uiteraard, na die wedstrijd tegen Slavia Praag, zijn we gewoon weer bij jullie terug. Tot donderdag.
Tot donderdag.
Later.